Hey, dit is de Crushed Podcast. Hierin bespreken Misha en Irina dingen die zij vaak alleen in privésferen delen. Maar fuck dat. Hier praten ze over SOA's, de red flags van anderen en zichzelf en hoe het echt is om met een wereldster te daten. Benieuwd? Blijf dan zeker luisteren.
Hey Mich.
Hi Irina.
Hoe is het met je?
Nou, met mij gaat het goed. Hoe is het met jou?
Ik heb echt een beetje buikpijn.
Voor wat?
Ik ben gewoon een beetje zenuwachtig voor de podcast.
Echt?
Ja, gewoon heel erg een beetje misselijk om waar we eigenlijk over gaan praten.
Misselijk is niet per se goed, hè?
Nee, maar gewoon, ja, we gaan ons kwetsbaar een keer opstellen en ja, dat is gewoon eng.
Ja, ik weet al dat het eng is.
Ja.
Ik ken dat niet, ik doe dat niet.
Ja, dus ik was vandaag echt een beetje bezig, gewoon een soort van voorbereiden of zo. En ga je opeens in gevoelens graven of zo? Toen werd ik echt een beetje depri.
Oké, wil je even misschien inleiden waar wij het over gaan hebben?
Dat ga ik doen. Vandaag gaan we het dus hebben over verlatingsangst versus bindingsangst. En wat voor toxic situaties wij eigenlijk hebben meegemaakt.
Ja.
Ik opperde dit dus vorige week tegen jou op. Omdat niet ver voor had ik gesprek met mijn ex. Want ja, mijn ex en ik zijn gewoon nog steeds goede vrienden. Zoals ik altijd met mijn ex een goede vrienden blijf.
Ja, ik begrijp dat niet. Maar goed, dat zal wel mijn ding zijn.
Ja, maar daar ben ik dus achtergekomen waar we het dus vandaag over gaan hebben. Is dus dat ik verlatingsangst heb. En ik denk dat dus dat er ook mee te maken heeft. Dat ik iets van een angst heb om ze helemaal los te laten.
Ja.
En daardoor nog een soort van altijd in contact blijven. Dan hoef ik geen afstand te nemen aan herinnering. En ja, ik denk dus dat dat weer te maken heeft met die verlatingsangst.
Ja, maar herinnering is toch altijd van jou, of zij er nou zijn of niet?
Ja, maar dan neem je toch echt afstand van een bepaalde tijd uit je leven of zo. Ik weet het niet zo goed. Want het is niet dat ik ze meer wil.
Weet je zeker?
Ja.
Oké.
Heel zeker. Heel zeker. Dus, want de grap is ook, ik ging hem dus een appje sturen. Want ik zat in een situatie met een jongen en ik vond het gewoon heel irritant. Want ik dacht gewoon, ja, ik heb gewoon alles op orde. Weet je, mijn werk is op orde. Ik heb veel vrienden. Ik heb lieve familie. Alles klopt. Alleen het ene stukje, relatie, dat werkt gewoon nooit. En op zich ben ik er ook wel oké mee, hoor. Mm-hmm. Maar toch, als ik er dan weer open voor stel, waarom lukt het dan mij toch niet?
Ja.
Dus ik had weer een situatie en toen dacht ik, jeetje, Irina, weet je wel. Dus ik ging weer terugdenken aan mijn ex en toen dacht ik, oké, stel je voor, ik had dit en dit en dit anders gedaan.
Mm-hmm.
Zou ik dan nog steeds met hem samen zijn geweest? Want dan ga ik dat misschien nu ook dit en dit anders doen bij deze situatie. Yeah. En zijn reactie toen ik vroeg van, hey, lieverd, ik wil bijna zijn naam zeggen. als ik nou dit en dit en dit anders had gedaan, hè, een paar jaar geleden, waren wij dan nog samen geweest?
Ja.
En toen dacht ik, nou, je bent vrienden toch? Dus dan geef je elkaar goed advies. En zijn reactie was,
denken, ja.
Irina, doe even normaal. Wij zouden nooit samen zijn geweest. En ik ga ook verder niet antwoorden op deze vraag. Want je hebt gewoon een issue. En ga dit boek lezen. Liefdesbang.
Oké.
En toen zei ik, oké, maar hoezo? Ja, lees dan maar dat boek. Want dat boek zegt dat jij eigenlijk gewoon verlatingsangst hebt. En ik heb bindingsangst.
Ja.
En iemand die verlatingsangst heeft en bindingsangst heeft, dat kan gewoon nooit werken.
Waarom niet?
Nou, dat ging ik dus lezen, want ik dacht, jezus.
Ik ben best wel benieuwd nu. Kom maar door.
Nou ja, dus ik dacht ook van, ja, maar waar slaat het op? Want iedereen zei wel altijd al tegen mij, als je bindingsangst, je hebt bindingsangst erin, je hebt bindingsangst. Dan dacht ik, nee, dat heb ik helemaal niet, want ik kan me gewoon binden. Dus wat zegt iedereen tegen mij te zeggen, bindingsangst? Anders had je wel een relatie gehad. Ik dat boek lezen, ik heb het toen ook nog naar jou gestuurd.
Ja, ik heb het niet gelezen. Liefdesbang,
Hanna Kuppen. En jij begon ook en je zei, oh my god, dit is zo confronterend.
Ja.
Want dat is het ook. Toen kwam ik er dus eigenlijk wel eens achter wat verlatingsangst is. En ik wist wel het van bindingsangst af, omdat mannen heel vaak tegen mij zeiden, ik heb bindingsangst. En toen dacht ik, oké, boeien.
Ja.
Want ja, onze chemie is zo, zo sterk. En het komt echt wel goed. En we moeten het gewoon even een beetje doorzetten. En als hij dan een beetje bang werd, dan dacht ik, oh ja, maar als ik dan nu ga trekken en ik zorg dat, want het is zoveel liefde hebben wij, dan moet het wel goed komen.
En toen ging heel dus, overtuigend.
Ja, en toen ging ik dus dat boek lezen. Toen begreep ik dus dat dat nooit goed kan komen.
Oh, ja. Ik ben niet zo ver gekomen, want ik ben denk ik nog voor de helft afgehaakt. Want ik dacht alleen maar, wat is er met deze meid? Kan zij stoppen met mijn leven te beschrijven? Ik vond het too much.
Ja, ja, ik heb dat dus gezien. Dus vandaag heb ik Storytel weer bijgepakt. En toen zag ik dus dat hij op de helft serieus gestopt was. Want we hebben dus beide dus samen Storytel.
Ja.
Abonnement. En daar, jij was precies gestopt bij het stuk bindingsangst. Wat bindingsangst nou precies was. Want ja, het begon bij verlatingsangst. Nou ja, en daar vertellen ze heel erg van, oké, je bent heel erg bang om verlaten te worden. En want dat is nou eigenlijk gewoon letterlijk verlatingsangst. Ja. En bindingsangst is gewoon eigenlijk letterlijk, je durf je niet aan iemand te binden.
Mm-hmm.
Maar het sikke daarvan is dus dat het de hele tijd kan omswitchen. Dus in principe heb ik verlatingsangst.
Ja.
En jij hebt aangegeven dat jij bindingsangst hebt. Maar wat ik dus niet wist, is dat eigenlijk als iemand die bindingsangst heeft, die wil in het begin alles aan doen om te zorgen dat dat diegene verovert. En omdat ik verlatingsangst heb, denk ik, oh my god, het is zo lief wat hij allemaal doet. Ja, dit is de ware, want hij doet zo zijn best. En hij blijft echt altijd bij mij. En het is dan altijd zo heftig. Ben jij dan ook zo? Dus dat je in het begin echt als een prooi iemand alles eraan doet om diegene te krijgen?
Nou, ik weet niet of ik er zeg maar echt als een soort jager erop afgaat. Maar het is wel, ja, kijk, je wil in het begin natuurlijk, ben je ook de leukste, gezelligste, meest interessante versie van jezelf. Dus in dat opzicht, ja, tuurlijk. Dan wil ik ook dat als ik iemand leuk vind en ik heb het gevoel dat dat wederzijds is, ja, dan ga ik wel echt alle zeilen bij, zeg maar, om die ander te overtuigen van, ja, dit is het. Maar ja, dan komt uiteindelijk puntje bij paaltje en dan zegt ze, ja, weet je, ik vind jou gewoon fucking leuk. Let's do this. En dan denk ik, oh, nee, nee, nee. Too much, te snel. Terwijl dit kan ook maanden hebben geduurd, hè. Maar ik denk, oh, nee, ik krijg helemaal, als ik eraan denk, krijg ik gewoon een soort paniek.
Ja.
Oh, verschrikkelijk. Terwijl, het is niet dat ik geen relatie aan wil gaan. Ik vind het gewoon echt doodeng.
Ja.
Ja.
Ja, ik snap het. Want ja, je moet je kwetsbaar gaan opstellen.
Ja. Maar ik ging dus wel, want nou, in voorbereiding op deze podcast, ging ik dus natuurlijk wel even een beetje zoeken naar, ja, hoe zit dat dan met die angsten? En toen kwam ik er eigenlijk achter dat het beide uit je jeugd komt. Dat het gewoon,
klopt.
Ja, tenzij er echt iets heel traumatisch gebeurt in je volwassen leven. Maar doorgaans komt dat gewoon al, ben je al heel klein. En dan is dat al een beetje aan het broeien.
Weet je ook waar het dan vandaan komt bij jou?
Oh ja, zeker. Ja, ja, bij mij komt het, oh ja, het komt, I got parent issues. Ja, bij mij komt het echt wel van mijn ouders. Nee, niet, ja, wel van mijn, in ieder geval door de band met mijn ouders. En dan voornamelijk mijn vader. Ik ben in een beetje, ja, ik wil niet zeggen onstabiel gezin opgegroeid, maar er waren heel veel bewegende factoren bij ons. Kinderen die extra hulp nodig hadden. Veel mensen die bij ons kwamen wonen en dan weer weggingen. Gewoon als in, mijn moeder heeft heel veel mensen in huis genomen. En mijn vader, die was, ja, mijn vader woonde nooit echt officieel bij ons. En mijn ouders zijn uit elkaar gegaan toen ik 8 was. En ja, mijn vader was altijd wel een beetje, ja, hoe noem ik dat? Een man van het goede leven. Dus die hield wel een beetje van een feestje, een drankje en een dingetje en een gezelligheidje. En ja, dat werkt eigenlijk gewoon niet als je een gezin hebt. Want die hebben stabiliteit nodig. Maar mijn vader die deed gewoon lekker waar hij zin in had. En kwam dan af en toe een beetje aanwaaien. En ja, dat trok mijn moeder dus niet. Dus dat was, er was heel veel spanning in huis. Ja, en mijn vader, ja, daardoor heb ik denk ik als kind nooit echt goed kunnen hechten aan mijn vader. Want soms was hij er wel, soms was hij er niet. En toen ik 15 was, is mijn vader overleden. En ja, kijk, in het begin was het een beetje van, oké, maar soms is hij er wel, soms is hij er niet. Maar als iemand doodgaat, dan is hij gewoon echt weg. Dus ik denk dat daar, toen dacht ik van, ja, oké, maar als hij, een man die eigenlijk de rest van je leven er zou moeten zijn, tussen, ja, ik bedoel, redelijk oud zou moeten worden. Als die halverwege de 50 al gewoon er niet meer is, dat is best wel heftig.
Dat
ik dacht van, nee, ja, oké, maar als hij weg kan gaan, dan kan basically iedereen weggaan. Want ik was een bewuste keuze, als in mijn vader heeft ervoor gekozen om kinderen te krijgen. Al die andere mensen, dat is meer een soort van, nou, kijk wel even of het goed gaat of niet. Dus ik denk dat het bij mij daar vandaan komt. En dat maakt natuurlijk wel dat ik daardoor in relaties, toen ik wat ouder werd. Nou, eigenlijk al rond de leeftijd dat ik 15 was, merkte ik dat al mijn middelbare schoolvriendinnetjes, die kregen allemaal hun eerste vriendje en die gingen allemaal een beetje experimenteren en zo. En ik dacht, nee, dat gaan we niet doen, want dit leven, dat ga ik gewoon lekker alleen doen. Best wel een rare gedachte als je zo jong bent nog. En in mijn relaties daarna ging het eigenlijk gewoon altijd mis. Omdat ik, ik ging dan gewoon hele rare sprongen maken op het moment dat iemand zich wel aan mij wilde binden. En ik dacht, oh, maar wil ik dat dan wel? Dat ging gewoon echt, gewoon een beetje een crazy girl. Ja, dus het heeft wel vergaande gevolgen gehad. Ik heb daar nu nog steeds last van.
Ja, maar dat begrijp ik. En kijk, dat vind ik misschien nog wel het meest sikke. Kijk even wat jij hier vertelt. Het is fucking logisch dat jij bindingsangst hebt. Want ja, wie verliest er nou zijn vader op zo'n jonge leeftijd? Ja, en wie heeft er nou zo'n situatie zitten? Terwijl ik heb wel het gevoel dat anno 2022 zoveel mensen last hebben van verlatingsangst en bindingsangst.
Ja.
Het is, als ik iedereen die ik dat boek ook om mij heen, weet je wel. Want ik heb heel vaak vriendinnen die komen naar mij toe. En die zeggen, ja, ik zit weer met het issue. En dan zei ik al, oh, maar komt wel goed. Die mannen komen altijd wel weer terug. Want die mannen hebben gewoon bindingsangst. En als het dan weer voorbij. Dus voor mijn gevoel is het ook, hoe kan het dat er zoveel mensen hier nou last van hebben? Dat vind ik best wel sick. Of is het dus de mensen waar wij ons mee begeven?
Nou, ik denk sowieso dat. Want ik bedoel, soort zoekt soort.
Ja. En dat zegt ze dus ook in dat boek. Van iemand met verlatingsangst zal altijd met iemand voor bindingsangst gaan. Iemand van bindingsangst gaat altijd voor iemand met verlatingsangst gaan.
Omdat je weet dat dat gewoon vanaf het begin weet je eigenlijk al dat het niet werkt.
Ja, en in het begin, onbewust denk ik dus wel. In het begin blijkbaar bij die mensen is het altijd heel heftig. Omdat ze alle de ene wil heel erg veroveren en de ander gaat erin mee. En dan wordt het allemaal heel heftig. En dan op een gegeven moment ga je dat spelletje spelen. En iemand met bindingsangst, die vindt dan iemand verlatingsangst veel te heftig. Als ze in fase 2 komen, die skipt diegene. Diegene met verlatingsangst, die is à la ik. Nee, dit gaat goed komen. Zet op alles in. Na een tijdje helemaal uitgeput. Want ja, het werkt niet. En dan vervolgens komt dus diegene van de bindingsangst. Die gaat dus in zijn verlatingsangst. Want dan zegt diegene, ja, sorry, maar ik ben er klaar mee. Ik ga weg.
Ja.
Ik ben weg. En dan denkt diegene, oh shit, ik raak diegene nu toch echt kwijt. En dan gaat hij dat spelletje weer opnieuw spelen.
Dus dan switch je en weer aantrekken.
Van ja. En diegene, dus zo blijf je gewoon doorgaan. En zo kan je dus jaren doorgaan.
Het is toch ziek toxic.
It's insane.
Oké, okay, blij dat we daarover eens zijn.
Ik herken mezelf daar ook in dat elke keer in die toxische relaties. Bleef ik wel 3-4 jaar in hangen. Mm-hmm. Heb je dat ook niet gehad?
Zeker. Ja. Ja, met bindingsangst kan bijna niet anders, hè? Ja, storytime.
Ja, heb je überhaupt ooit een relatie gehad?
Ja, 2.
Dat wist ik eigenlijk wel. Ja. Maar ja. Vertel, hoe was dat dan?
Nou, de eerste relatie, dat is een heel ander verhaal. Ik was toen 20. We zijn bijna 4 jaar samen geweest. En dat is gewoon niet heel mooi afgelopen. Ik bedoel, inmiddels bijna 8 jaar na onze breuk kunnen we het weer met elkaar vinden. Maar er is heel lang geen contact geweest. Maar die tweede relatie, ik vind dat dus heel lastig om dat een relatie te noemen, omdat we er nooit een stempeltje op hebben gedrukt. En het was eigenlijk vrij kortstondig, maar heel heftig. Dus ik heb bindingsangst, hij had verlatingsangst. En dat wist ik eigenlijk al, omdat het een man was die van relatie naar relatie ging. Dus dat, ik weet niet, vind ik al best wel een red flag. En we hadden elkaar leren kennen en dat begon natuurlijk gewoon zoals elke relatie. Gewoon, je ziet elkaar, dit was in een club, we zagen elkaar, we hadden elkaar al eerder een keer gezien, maar ja, nooit echt contact gehad. Nummers uitgewisseld, gingen we daten en dat daten ging gewoon ineens super, werd fucking intensief. Gewoon echt met, binnen 2 weken had ik al vrienden en familie ontmoet, deden we alles samen, kwam hij me elke dag van werk ophalen. Zeg maar, als ik mijn telefoonlijst erbij pakte, was het alleen maar dat wij met elkaar aan het bellen waren of gemiste oproepen. Mijn WhatsApp was helemaal overspoeld door berichten met berichtjes die we met elkaar uitwisselden. En na ik denk 2 of 3 weken kregen we onze eerste ruzie al. Besef hoe snel dat is, hè? Maar zo intensief was het dus. Ja, na een paar weken kregen we dus onze eerste ruzie. En dat was gewoon hele rare... Nou, ik heb nog nooit zo'n ruzie gehad. Het duurde 4 dagen. En in die 4 dagen... Ik zou op een avond bij hem blijven slapen. En die avond kregen we ruzie over iets wat ik had blijkbaar niet goed had gezegd in zijn ogen. En toen dacht ik, ja, nee, sorry, maar ik ga hier weg. Ik woonde toen nog in Rotterdam en ik zou bij hem blijven slapen. En hij woonde in Amsterdam en ik ben toen gewoon midden in de nacht, heb ik mijn spullen gepakt, ben ik gewoon naar huis gegaan. Laatste trein gepakt, de taxi gepakt. Weet je, ik dacht, ik moet hier weg. En de dag daarna had ik zoiets van, ja, oké, maar moeten we dit wel kunnen uitpraten? En hij wilde het ook wel graag uitpraten. Maar als ik gekwetst ben, dan sluit ik me af. Dus ik dacht, oké, maar ik wil het wel uitpraten, maar nu even niet. Nou goed, toen gingen we dus een soort 4-daags marathon van schreeuwen aan. Want elke dag gingen we dan bellen in de hoop van, oké, maar misschien kunnen we dit uitpraten. En het eindigde altijd in een soort schreeuwende ruzie, maar echt overal, hè. Terwijl ik op mijn werk zat, terwijl ik in de supermarkt stond, in de trein. Het maakte allemaal niet uit. En op dag 4 had ik zoiets van, sorry, maar dit gaat me te ver. Toen we weer, weet ik veel, rond een uurtje of 12 tegen elkaar te schreeuwen waren, toen dacht ik, nee, dit werkt niet. Toen heb ik gezegd, waar ben je? Toen zei hij, ik ben op werk. Toen ben ik naar zijn kantoor gegaan. Hebben we daar nog een soort van tegen elkaar staan schreeuwen. Maar daarna was het wel gewoon gesquashed. Toen was het gewoon van, oké, ja, aan de telefoon is het natuurlijk heel makkelijk om kut tegen elkaar te doen. Maar als je iemand in zijn gezicht moet aankijken en die woorden moet zeggen, is het toch een beetje anders. Nou, oké, toen was het weer, waren we een beetje soort rustige vaarwater beland en hij had me helemaal de liefde verklaard en ik wil je kinderen, of ik wil dat je mijn kinderen krijgt. En weet ik, dacht echt, oh Jezus de Christus, stop hiermee, weet je wel. Maar ik vond het wel ook ergens heel lief, maar het was een beetje too much, te snel. En hij noemde me de liefde van zijn leven. Hij wilde alles, een huisje, boompje, beestje en nog 6 beestjes, zeg maar. En op een gegeven moment... hij bleef maar zeggen, ik ben zo verliefd op je. Maar ja, ik zeg dat gewoon niet zo heel snel. Totdat ik echt denk van, oké, jij bent het. Als ik dit tegen je zeg, dan ben ik veilig. Dan weet ik dat het op een goede plek landt. Dus na, ik denk een paar maanden, dacht ik eindelijk een keer, oké, ik ga dit gewoon tegen hem zeggen. Want ik voelde het echt en ik voelde dat ik het niet binnen kon houden. Dus toen zei ik van, nou, ik ben ook verliefd op jou. En weet je, oh my god, ik kan niet wachten wat we allemaal gaan doen. En toen... Een week later zei hij ineens, ja, ik wil dit niet meer. Ik dacht, sorry, wat zeg jij tegen mij? Zei hij, ja, nee, ik wil het niet meer. En toen heeft hij gewoon al het contact verbroken. Als we elkaar zagen, deden we alsof we niet bestonden. Ja, het was gewoon heel awkward. En ik denk 3 weken daarna had hij alweer een nieuwe vriendin. En toen dacht ik, ja, zie je, dit is waarom ik niet...
Maar geen denk relatie je dan dat hij, want als ik dan zo hoor, dan denk ik bijna... Jij, op het einde zat jij in je verlatingsangst.
Ja.
En hij in die bindingsangst. En daarvoor, maar...
Ja, we gingen switchen.
Ja.
Ja, maar ik denk ook dat dat gewoon een beetje... het is zeg maar de situatie, maar het was ook gewoon wie wij zijn. En ook welke uitwerking we op elkaar hebben. Want ik denk ook dat hij en ik heel erg een beetje op elkaars trauma's drukten. Zonder dat dat de bedoeling was.
Ja, ze zeggen ook op het moment dus dat je bindingsangst hebt, zoals jij hebt dus... hou je alles heel erg oppervlakkig.
Ja.
En ga je nooit de diepte in. Ben jij dan ook totdat je zei... ik hou van jou of ik ben verliefd op jou, sorry. Wat bleef je daarbij? Bleef je daarbij ook altijd oppervlakkig?
Nee, niet per se. Ja, ja, misschien wel. Tot op zekere hoogte. Ik bedoel, kijk, ik ben niet vies van een diepgaand gesprek met iemand voeren. Maar dat kan ik ook met iemand die ik niet ken en waar ik niet verliefd op ben.
Ja, precies.
Dus ik denk zeker dat het wel enigszins op de oppervlakte bleef hangen. Omdat dat ook het leuke was, weet je. Want als het op de oppervlakte, dan is het alleen maar hoogtepunten. Alleen maar gezelligheid, alleen maar, weet je wel. Dus ja, ik denk het. Maar hoe zit het met jou dan?
Nou, ik heb natuurlijk ook wel wat relaties gehad. Maar het was dus of heel oppervlakkig inderdaad, of het was echt fucking toxic.
Mm-hmm.
Dus eerst heb ik gewoon een relatie gehad, 3 jaar was prima. We waren gewoon maatjes, weet je. We konden echt wel heel goed met elkaar vinden. En we deden gewoon allemaal leuke dingen. Maar het was nooit echt diepgaand.
Nee.
En waardoor ik het ook wel weer dat diepgaande ging ik dus buiten de relatie zoeken met andere mensen.
Maar hoe dan?
Door wel diepgaande gesprekken met andere mensen en een andere band op te bouwen daarbij.
Ja.
Dus dan kwam het niet dichtbij, want diegene had ik toch geen relatie.
Ja.
Maar kon ik wel de juice en de spanning geven en de diepgaande. Dus ik wist eigenlijk dat daar dus ook al iets niet goed zat, dat je daarvoor kiest. Dus toen het daarmee uitging, toen eigenlijk vanaf daarna, de persoon waar ik daarna mee was, was het echt meteen fucking toxic. Omdat ik dacht, oké, dit wil ik niet meer. Dus dan ga ik maar naar het tegenovergestelde. En diegene, die had gewoon een super bindingsangst, want dit is dus degene die mij vertelde dus dat het boek te lezen. Ik heb wel bijvoorbeeld een heel goed voorbeeld hiervan.
Oké, kom maar door.
Wij gingen op vakantie samen.
Ja.
Naar Bali. En 3-4 weken daarvoor of zo. Toen liet hij opeens bijna niks meer horen. Dat we de tickets hadden besteld.
Weird.
En zei ik, ja, zie ik je ook nog? Nee, ja, ik zie je toch over 3 weken in Bali. Maar hoe bedoel je? We zijn samen. Ja, maar over 3 weken zie ik je 3 weken lang. Oké, maar dat is toch... fucking raar, als je daarvoor elke dag samen was. Nou, oké, prima, is goed of zo, weet je wel. Ik dacht, nou, misschien druk, want ja, hij was ook ondernemer en zo. En ja, daarom moest hij 3 weken vrij gaan nemen.
Wil je ook even zijn naam noemen? Nee, gewoon.
Dus vervolgens, wij onderweg naar Bali. En de eerste avonden was het allemaal... Hij nam best wel gewoon afstand, ook daar. En behalve in de nachten, want dan ging hij dus drinken. En dan was hij weer heel insane, heel heftig. Was de liefde weer super groot en bla bla bla. En dan de volgende dag, ochtend, was het meteen afstand.
Ja.
En toen dacht ik, oké, maar wat is dit? Weet je, hoezo doe je zo tegen mij? Toen op een gegeven moment, op middag, toen waren we bij de Beach Club en het was super leuk. En we waren weer helemaal happy de peppy. Toen dacht ik, oh, zie je wel, ik heb helemaal nergens druk om te maken. Die ochtend ben ik alweer vergeten. Het zit allemaal wel goed en bla bla bla. Dan ging ik allemaal weer dat tegen mezelf zeggen. En toen zei hij opeens tegen mij, terwijl we hadden zelfs een minimum spend, weet ik wel, €200. En we zaten pas op €60 of zo. En toen zei hij van, ja, ik moet gaan, want ik ga even naar vriendinnen toe van me. Dus toen zei ik, maar kan ik dan niet mee of... Weet je, nou eigenlijk dat dacht ik. Maar ik dacht, nou weet je wat, het is prima. Want weet je, misschien is dat ook eventjes de space die alle twee van elkaar nodig hebben.
Maar jullie hadden al best wel veel space.
Ja.
Nou oké, laat maar. Ik ga verder.
Maar ik had ook vrienden daar. Dus ik dacht, oh, dat eigenlijk komt wel goed uit. En die vroegen ook of ik vanavond kwam. Dus dan ga ik lekker daarheen en jij daarheen. Rina, maak je jezelf niet zo gek, weet je wel. Het zit echt wel goed. Dus s'nachts kwam ik thuis en ik was eerder naar hem thuis. En ik ga in bed liggen en s'nachts ga ik tegen hem aan liggen toen hij... er was en hij ging druk doen weer de hele tijd weg. Dus ik dacht, wat is dit? Hoezo, weet je wel?
Ja.
En toen zei hij opeens, Jorien, ik moet je wat vertellen. Ik ben vannacht met iemand anders geweest. Dus je bent samen in Bali, hè?
De audacity.
En dan denk je gewoon, het zit gewoon goed, weet je wel. Alles klopt. En dan, hoe gaat je fucking vriend vreemd terwijl je samen op vakantie bent? Dit is toch...
Maar ook daarna bij jou in bed gaan liggen.
En daarna bij mij in bed liggen. Dus ochtends... Ik huilde niet eens in eerste instantie of zo. Want ik was gewoon alleen maar van... What the fuck gebeurt mij hier? En loop de dag werd ik zo misselijk. En toen in de avond kon ik gewoon niks meer. Ik ben in de badkamer. En alles kwam eruit. En ik kwam foto's laten van mezelf tegen. En ik moest overgeven. Ik moest huilen. Mijn hele gezicht was dik. Ik wilde niet meer naar buiten. Nou, ik wilde echt even niet meer leven. Ik vond het mijn grote ware liefde. Weet je wel. En ik belde dus een vriend van mij op. En die was daar ook. En die hoorde me huilen. En die zag de foto's. Die heeft meteen is hij met de motor naar me toegekomen. Heeft al mijn spullen gepakt.
Wat een schatje.
En toen ben ik bij hem verbleven. En... ja, als ik nu dus terugdenk, dacht ik, oké, het is gewoon gekomen. We kwamen in Bali samen aan en kreeg daar zo'n bindingsangst, omdat het allemaal opeens zo echt werd. En toen ik eigenlijk wegging, toen... en ik heb gewoon al die red flags in die tussentijd, weet je wel, ik ben gewoon blijven hangen aan hem, doordat ik zo bang was om hem kwijt te raken.
Yeah.
En op een gegeven moment dat hij me zoiets ergs aandeed, toen dacht ik, oké, ik moet hier weg, je hebt gelijk. En toen heeft die vriend van mij heeft me dus opgehaald. En op dat moment kwam hij dus zo erg in zijn verlatingsangst, omdat ik weg was. En hij maar bellen en maar appen, kom hier. En ik zeg, nee, tuurlijk kom je niet hier. Ben je gek of zo? Jawel, het spijt me en ik zie het in en ik had dit nooit mogen doen. En wij zijn het samen en zo'n domme fout en bladibladibla. Toen dacht ik, oh, je hebt gelijk, weet je wel. Dan kreeg ik ook nog Bali belly en ik voelde me hartstikke zielig. En ik zag bij die goede vriend en die verzorgde me wel, maar niet hetzelfde. En toen kwam dus hij, mijn ex, kwam me dus toch ophalen. Ben ik eraan toegegeven en toen was het weer zo fijn. En hij verzorgde me en ik dacht, oh, zie je wel. En hij houdt wel echt van me en het zit allemaal wel goed en bla bla bla.
Je bent goed in jezelf overtuigen.
Ja, en toen ben ik dus naar Nederland gevlogen en hij bleef daar nog. En op een gegeven moment, ik weet nog wel dat Tinder toen bestond en ik had het nog op mijn telefoon. En toen was er net zo'n nieuwe functie waarbij je dus zag, blijf je heeft een nieuwe foto toegevoegd.
Ja.
En ik was ooit een Tinder match met hem en ik zag dus opeens staan, hij heeft een foto toegevoegd.
Nee.
Ik meen het. Dus ik zeg, hoezo doe je dit? Dus waarschijnlijk kreeg hij gewoon weer, omdat ik dacht, kreeg hij dus weer zieke bindingsangst. Dus ik dacht, nou oké, error. En toen is hij dus in Bali, want hij was daar nog, is hij naar de tattoo shop gegaan. Heeft hij dus mijn hoofd getatoeëerd.
Oh, dat vertelde je in de vorige podcast.
Even is mijn hoofd getatoeëerd. En waarbij hij stuurde een foto en zei hij, zie je wel, wij gaan nooit uit elkaar. Wij blijven altijd samen, want ik hou van jou. En wij zijn de toekomst en bla 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 bla. Toen kwam ik weer terug in Nederland. Mijn droom was om naar Bali te verhuizen. Ja, dan gaan we dat samen daar starten. En ik was weer helemaal, oké, zie je wel, hij houdt wel echt van mij. En al die andere vrouwen doen er niet toe. En hij heeft gewoon bindingsangst, maar het komt wel goed. En we komen er samen wel uit. En nu 3 jaar later zit ik in mijn eentje. En heeft hij ineens dus een relatie wel en gaat het supergoed.
Good for him.
En hij vertelde mij dus dat dit boek zijn leven heeft veranderd.
Ja?
Ja, want hij vertelde dus, er zitten zoveel punten daarin, hoe je het kan veranderen en hoe je het ook kan herkennen. En dus dat je weet van, oké, hier, dit is error. Jij vertelde mij dat laatst ook. En dat vond ik zo sick over dat liefde, dat gevoel dat je krijgt.
Oh ja. Zal ik het even uitleggen?
Ja.
Oké, ja. Dus wij klassificeren, zeg maar, verliefdheid. Wij bestempelen verliefdheid door dat gevoel dat je in je onderbuik krijgt. Die soort van spanning. En wij denken dat dat vlinders zijn. Maar basically is dat gewoon je fight or flight modus. Die zegt, bitch, get out. Gewoon, dit is niet wat je moet doen. Het is eigenlijk gewoon een instinct die je probeert te behoeden van iets wat kut kan gaan. Maar wij denken allemaal, oh, die spanning, dat is leuk en dat hoort erbij en dat is fantastisch. En daarom zeggen wij, dit is verliefdheid. Maar verliefd, zeg maar, als je echt verliefd op iemand bent, heb ik me laten vertellen, want ik ken het niet uit ervaring. Maar als je echt verliefd op iemand bent en die wisselwerking is heel goed, dan voel je dus heel kalm. Dan ben je niet zenuwachtig om ze te zien. Dan ben je niet zenuwachtig of ze wel of niet op je berichtje gaan antwoorden. Dan ben je niet bang dat ze... Ja? Ga je lekker?
Okay. Maar bedankt voor deze reminder opnieuw. Ja. Want
you're welcome.
Een paar weken geleden was ik dus met mijn ex aan het appen. En die vertelde me dit dus. En toen ben ik er dus helemaal in gaan zitten. En toen kwam ik er dus achter dat ik elke keer op dezelfde soort types viel.
Ja.
En daarom dacht ik... En toen dacht ik, oké, maar dat zijn dus de gasten met bindingsangst. Want... En ik dacht, weet je, laat me het een keer anders doen. Dus ik ben nu... Dus het was helemaal niet de bedoeling dat ik dit ging vertellen vandaag in de podcast. Maar opeens heb ik
kom
gewoon...
Kom maar door, ja.
Je hebt me nu net echt een spiegel voorgehouden.
Oké, vertel.
Oké, dus... Ik dacht dus dat ik een keer anders... Dus op iemand anders moet vallen.
Ja.
En...
How's that working out?
Ja, dat ging dus eigenlijk heel erg goed. En het was allemaal heel serieus, dacht ik. Alleen opeens... krijg ik geen reactie meer. Nee, ik krijg nog wel een reactie. Maar voel ik opeens weer of het allemaal is omgekeerd of zo.
Ja.
En nu denk ik, oh my god, maar wat jij nu net zegt... Ik was zo zenuwachtig voordat we die date gingen doen.
Ja, dat weet ik, want je belde me.
Ja.
Oh, dit gaat echt helemaal kut. Nou, oké, wacht. Terug. Je was zenuwachtig.
Ja, ik denk je van... Maar hoe wist ik dan al dat ik vooraf zenuwachtig... Want ik had hem nog nooit gezien.
Ja, maar dat is toch ook gewoon een soort van... Kijk, ergens is het natuurlijk gezonde spanning. Want je gaat iemand nieuws ontmoeten. En dat is altijd spannend. Zeker als je denkt van oké, maar dit zou mogelijk wel iets kunnen zijn. Dat tuurlijk. En zeg maar een beetje gezonde spanning is oké, maar echt ziek nerveus als in ik wil het omkeren en ik wil weggaan. Dat is niet goed.
Waarom zei je me dat toen niet dan?
Ja, toen was ik er nog niet. Toen was ik er nog niet achter. Oké, laat maar. I tried. Ik heb het je nu verteld. Wees daar blij mee.
Oké, wat zeg je dan nu wat ik moet doen?
Oh, wacht. Therapeut Misha aanwezig.
Ja.
Nee, kijk, ik denk dat de manier waarop jouw date is verlopen, want daar heb je mij natuurlijk wel meer over verteld. Ik denk dat het is hartstikke goed dat je wel iets bent gaan doen. Als in wel get yourself out there. Want je had ook thuis kunnen gaan zitten en dan, zoals ik, janken over je bindingsangst. Maar je gaat er wel op uit. Maar dat is ook de manier waarop je erachter komt dat je wat je wel niet wilt. En het is gewoon, ik denk dat dat je dat gewoon zeker ook moet blijven doen en je kwetsbaar moet blijven opstellen. Maar weet wel gewoon, leer denk ik gewoon beter je eigen gevoel te herkennen. Omdat het is gewoon heel, het is zonde van iedereens tijd en energie als je ergens heen gaat waarvan je vanaf het begin denkt van ja, godver, dit gaan we gewoon echt niet worden. Waarom zou je tijd is gelimiteerd, dramatisch. Maar, ja, maar weet je, dan kan je beter bewaren en echt iets doen waar je wel echt zin in hebt.
Ja, maar dat is het dus. Ik eigenlijk zeg gewoon, het moet groeien. En als je dat gevoel hebt, dan zit het niet per se goed. Want je lichaam zegt dan dus error, wegwezen, red flag. Maar vervolgens als ik... ik kijk heel veel van die programma's, weet je wel. Married at First Sight en BNB Verliefd. En dan zeggen ze, oké. Ja, nee, dat wordt hem niet, want ik voel die vonk niet. En jij zegt eigenlijk dus dat die vonk dus iets slechts is. Maar dat betekent dus dat je met iemand moet proberen waar die vonk er niet per se bij is.
Nou, ik denk
of aantrekkingskracht moet er misschien gewoon zijn.
Ja, ik denk kijk, die vonk, die soort van spark, ik denk dat daar wel iets van nodig is. Maar als jij echt fucking zenuwachtig bent, buikpijn krijgt als je daarover nadenkt aan die persoon. Van ja, oké, maar doe ik het wel goed, bla bla bla. Weet je, als je dat constant hebt, dan is dat geen goed teken. Want hoe ga je ooit, als je dat in het begin hebt, je echt comfortabel voelen in een relatie? Want dan durf je dus niks te doen, omdat je bang bent om je partner eventueel boos te maken. Of dat je, weet je, dan ben je nooit echt de soort authentieke versie van jezelf. Dat hou je toch gewoon niet vol?
Nee, dat is helemaal waar. Dat is helemaal waar.
Thanks. Dat is helemaal waar en dat is helemaal waar. Oké, top.
Oké.
Ik denk ook dat, zeker met daten gaat het natuurlijk ook om weten wat je waard bent.
Ja, want dat zeggen ze natuurlijk ook, dat het ook wel een gebrek kan zijn aan zelfliefde als je elke keer weer op dit punt komt.
Ja, ik denk dat dat onzin is.
En waarom denk je dat?
Omdat, kijk, er wordt heel vaak gezegd van ja, oké, maar je moet eerst genoeg van jezelf houden voordat iemand anders van je kan houden. En ik vind dat echt onzin, omdat ik denk dat je, ongeacht in welke staat je verkeert in je leven, of staat in welke fase je verkeert, dat je liefde verdient. En ik snap dat als jij niet genoeg, of nou, niet genoeg, want genoeg, wat is genoeg? Er zit niet echt een maat aan of zo, weet je. Maar als jij helemaal niet van jezelf houdt en heel erg jezelf naar beneden haalt, dan snap ik dat het voor een ander heel moeilijk is om van je te houden. Maar je kan, zeg maar, zelfliefde is een proces wat je leven lang aangaat totdat je je laatste adem uitblaast. Dus hoezo, wanneer is het dan genoeg om voor een ander om ook van jou te houden? En ik denk dat, het is belangrijk om zelfliefde te hebben. Maar dat neemt niet weg dat je eigenlijk, als jij weet wat je waard bent, als je weet van oké, ik wil niet iemand die een relatie er on the side bij heeft. Ik wil niet dat iemand die misschien fysiek of verbaal me misbruikt. Weet je, dat wil ik allemaal niet, want dat ben ik niet waard. Want ik ben meer waard dan dat. Dan maak je andere keuzes in de mensen waar je op afstapt of de mensen waar je uiteindelijk mee omgaat. En dat is natuurlijk een vorm van zelfliefde, maar dat neemt niet weg dat misschien ben je dan nog niet op het ultieme punt van oh, ik hou zoveel van mezelf, I don't need nobody. Maar wel voor, ja, hoe zeg je dat goed?
Ja, ik denk dus wel als met mijn ex, dus waar ik het over vertelde, die ging dus na een tijdje vaker vreemd. En na een tijdje hebben we gewoon die afspraak gemaakt dat dat oké was.
Maar was dat een compromis van jouw kant?
Ik denk, ja. Zodat ik hem maar niet kwijtraakte. En ik zo graag bij hem wilde zijn. En ik ook op diep van binnen wist. Maar die meiden zullen toch nooit halen wat ik, weet je wel. Wat ik hem geef. En liefde die wij hebben. Want dat is veel heftiger. En die meiden mochten dan wel in vreemd gaan. Niet in onze woonplaats of omgeving. Wel met condoom. 1 nacht. Geen nummers uitwisselen. Noem het maar op. En ik denk dus wel dat ik daarmee mezelf voorbij gaan. Dus dat ik daardoor niet genoeg zelfliefde heb. Want anders zou ik zeggen, hier en niet verder.
Ja. Kun je zo glazen gaan te kijken? Nee, ja. Nee, ja, maar dat, ja, maar is dat dan, dat heeft toch niet te maken met, ik zeg maar, het is zo lastig om te kwalificeren wat genoeg zelfliefde is om te weten tot hier niet verder. Ik vind gewoon, misschien is het de verwoording ervan die ik gewoon, die mij niet aanstaat. Ik denk van ja, oké, okay, maar genoeg, het is nooit genoeg. Het is, niks in dit leven is ooit genoeg, zeg maar. Dus dan, wanneer is het genoeg om te weten wat je wel of niet, ja, gewoon nee. Ik vind de manier waarop gewoon niet per se heel chill. Dat neemt niet weg dat het heel belangrijk is om wel te weten dat je van jezelf houdt. En ja, daar actief aan te werken.
Ja, en dat je gewoon van alles waar bent. Dat je alles waar bent.
Ja. Ja. En nu?
Want hoe ga jij, wat ga jij nu doen om niet voor je hele leven alleen te blijven en wel aan iemand te binden?
Nou, kijk, ik ben me er bewust van dat ik, kijk, het begin denk ik al bij herkennen dat je weet dat je hier last van hebt. En ik weet ook wat de patronen zijn die ik naloop op het moment dat ik bang ben om me te binden. Want dan word ik ineens heel gek, hele rare dingen doen en whatever. En zolang je dat kan herkennen op het moment dat het gebeurt, wat ik dus wel doe, dan kan ik dus, of ja, tegenovergestelde klinkt misschien een beetje dramatisch, maar gewoon anders handelen. Gewoon weten van, oké, maar dit is mijn angst die nu spreekt. Dus als ik misschien in plaats van dat, weet je wel, helemaal toe te laten, gewoon misschien een beetje afrem of dit wel bespreekbaar maakt met de persoon waar ik op dat moment mogelijk in een relatie mee ga belanden, dan komt het wel goed. En ik denk dat, kijk, oprecht, ik denk dat ik nog wel best wel wat therapie kan gebruiken. Dus misschien is dat ook wel een goed iets.
Ja, maar ik denk dat het daar ook allemaal start. Gewoon bij het erkennen dat je het hebt. En dat je nu dus de keuze kan nemen of therapie of je kwetsbaar op te stellen. En
of dat, allebei.
Ja, of allebei. En dat de start is. Maar als je het niet eens kan erkennen, het niet eens weet, ja, dan kan je zo je hele leven doorgaan.
Ja, dus wat ik je kan aanraden, mocht je denken, misschien heb ik hier wel last van, is zoek gewoon even op wat bindings- en verlatingsangst is. En
ja,
kijk even of, of er dingen zijn waar jij je in herkent. Als dat zo is, misschien kan je daar met een professional over praten. Misschien kan je daar met je vrienden over praten. En als je merkt van, kijk, doe dit binnen een relatie of met iemand waarmee ik serieus aan het daten ben. Probeer dan in plaats van de dingen te doen waar je je comfortabel bij voelt. Dus bijvoorbeeld weg te rennen of te gaan schreeuwen of whatever. Probeer dat dan niet te doen. Het is misschien makkelijker gezegd dan gedaan. Maar ik denk dat dat de eerste stap is. En dan take it from there.
Ja, en ik denk andersom, als je iemand hebt met bindingsangst, maar diegene niet erkent dat hij het heeft of niet wil aan wil werken, mm-hmm, ga alsjeblieft weg. Want iemand moet het eerst zelf, ja, willen aanpakken. En je kan het niet bij iemand anders aanpakken.
Nee. Oké. Okay. Daarmee afsluiten?
Ja.
Oké. Okay. Nou, thanks voor dit super confronterende gesprek. Mijn goede.
Oh my god.
Echt.
Deze podcast is mogelijk gemaakt door Geuren en Kleuren Media. Thank you.